Zo, goedemorgen allemaal. Fijn om inderdaad weer bij elkaar te komen in een enigszins normale setting. De volgende keer verwachten we natuurlijk wel een podium en dan wat hogere stoel van die tronen. Net als die Afrikaanse predikanten wel hebben. En dan zitten wij er zo voor en dan kan je zo ons bekijken. Tenminste, ja hè. Ik dacht het ook. Wij leven als christen vaak net als iedereen om ons heen. En het is logisch, want we leven in deze wereld. En in ons zoeken als mens naar een toekomst, een doorgang vanuit een bepaalde situatie in ons leven, maken we beslissingen en hopen we het beste ervan. Toch? En in de wereld om ons heen gaat het precies hetzelfde. Die doen precies hetzelfde. Wat is dan het positieve verschil van ons christenen met onze omgeving? En ik hoop dan dat we in ieder geval zaken in gebed bij God brengen. Dat we bidden. Dat we bidden voor de situatie waarin we zitten. En de kansen die er misschien wel of niet zijn. En dat dat bidden dan meer is dan een riedeltje opzeggen. Of een, nou God, wij hebben deze plannen en wilt u het maar eventjes zegenen, gebed. We belijden toch dat wij kinderen van God zijn. Dus waarom zouden we dan niet met hem spreken als een live person, een aanwezig persoon, zeg maar. Iemand die werkelijk aanwezig is. Een goede vader die voor ons zorgt, die met wie je kan overleggen en die jou ook kan corrigeren als dat nodig is. Hoe ga jij onderweg? Heeft God daar nog wat over te zeggen? En wat nu als het eigenlijk allemaal niet zo is als je gehoopt had? In de Bijbel vinden we het verhaal van Abram en zijn familie. Hij heet daar nog Abram, niet Abraham. Die naam krijgt hij later als een soort belofte mee. Het is over Abram en zijn familie. Hij is ons gegeven als gelovig voorbeeld. Wat maakt hij mee en wat zouden wij daaruit kunnen leren? En ik wil met jullie gaan naar Genesis 11. Vers 31 tot en met 12, vers 4. Terach verliet Ur, de stad van de Chaldeeën, en nam zijn zoon Abram met zich mee, evenals zijn kleinzoon Lot, de zoon van Haran, en zijn schoondochter Sarai, Abrams vrouw. Samen gingen ze op weg naar Kanaan. Maar toen ze in Garan waren aangekomen, bleven ze daar wonen. Terach leefde 205 jaar. Hij stierf in Garan. De Heer zei tegen Abram: trek weg uit je land. Verlaat je familie, verlaat ook je naaste verwanten en ga naar het land dat ik je zal wijzen. Ik zal je tot een groot volk maken. Ik zal je zegenen. Ik zal je aanzien geven. Een bron van zegen zul je zijn. Ik zal zegenen wie jou zegenen, wie jou bespot zal ik vervloeken. Alle volken op aarde zullen wensen gezegend te worden als jij. Abram ging uit Garan weg, zoals de Heer hem had opgedragen. Hij was toen 75 jaar. Hij nam zijn vrouw Sarai mee en Lot, de zoon van zijn broer, en ook alle bezittingen die ze hadden verworven, en de slaven en slavinnen die ze in Garan hadden verkregen. Zo gingen ze op weg naar Kanaan. Tot zover Gods woord. Het gaat hier over het verlaten van je vertrouwde omgeving. Hoewel het verhaal over Abram zijn wegtrekken gaat, begint de tekst met vader Terach. Voor de tekst die wij hebben gelezen gaat het over het geslachtsregister vanaf Noach via Sem tot aan Terach. Er staat: Terach verliet Ur. Een stad in het oosten van Mesopotamië, wat nu zeg maar Oost-Irak is, in de buurt van de Persische Golf. En hij nam zijn zoon Abram met zich mee, plus een deel van de overige familie. Ze gingen op weg naar Kanaan. Maar toen ze in Garan waren aangekomen, stopten ze, gingen niet verder, ze bleven daar wonen. Garan ligt in wat nu Oost-Turkije is, vlakbij de grens met Syrië. dat is bij lange na niet Kanaan. Kanaan, de meesten van ons weten dat dat is wat het huidige Israël is. Maar van deze tekst, vanuit deze tekst kreeg ik twee vragen op. Ten eerste, waarom stoppen ze in Garan? En ten tweede was, wie was nu geroepen, Abraham of Terach? Waarom ze stoppen in Garan is niet bekend. Mogelijk vanwege de ouderdom van Terach. Omdat er een verwijzing is naar zijn sterven. Dat komt er direct achterna. Het lijkt op dat ze hun leventjes daar voor een hele tijd nog lekker hebben kunnen opbouwen. Terwijl vanwege de zwakte van Terach ze niet verder konden reizen. De tweede vraag van wie was nu degene die geroepen was, Abraham of Terach? We kunnen ervan uitgaan dat om naar Kanaan te gaan, naar het beloofde land te gaan, Abraham was geroepen en niet Terach. In Handelingen 7 verdedigt Stefanus zijn geloof in Jezus Christus en dan zegt hij het volgende. Broeders en leden van de Sanhedrin, luister naar wat ik u te zeggen heb. Toen Abraham, de vader van ons volk, nog in Mesopotamië woonde, voordat hij zich in Garan vestigde, verscheen God in al zijn luister aan hem en zei, trek weg uit je land, verlaat je familie en ga naar het land dat ik je zal wijzen. Toen trok Abraham weg uit het land van de Chaldeeën en vestigde zich in Garan. Na de dood van zijn vader bracht God hem naar dit land waar u nu woont. Blijkbaar neemt Terach als patriarch het initiatief. Het was ook een patriarchale samenleving destijds. De oudste man van de familie die had het voor het zeggen. En er was geen overleg. Hij neemt een beslissing. En hij doet dat op grond van Abrahams ervaring van het spreken van God. De keuze om te vertrekken was een puur menselijke keuze. Iets in de trant van, mijn zoon Abraham die heeft een visioen, een openbaring. In ieder geval het spreken van God heeft hij gehoord. En ik als patriarch heb de verantwoordelijkheid om daarop te acteren. Dus gaan we. Op grond van Gods spreken gaat Abraham onderweg. En Terach als verantwoordelijke in die maatschappij neemt daarvoor een soort nuchtere beslissing. Het is een mix van Gods spreken en menselijk beslissen. En doen we dat niet vaker in ons leven als christen? Wij woonden destijds in Waddinxveen en Willemien moest voor haar werken nogal reizen. En dat betekende gewoon dat ze 12 uur van huis was. Half zeven weg en half zeven weer thuis, zeg maar. En dat vermoeide haar bijzonder. In de winter zat ze naast de bank op en viel ze zo in slaap. S'avonds, als ze dan thuis was. Dus ja, ik denk, hoe lang ga je dat volhouden? En dus dan ga je nadenken van, hoe gaat dat nou verder? Hoe moeten we verder? En ik had daar een heel stel vrienden. En met een paar van die vrienden ging ik naar een plaatselijke kroeg om daar aanwezig te zijn. Om zo mensen te proberen te bereiken met het evangelie. Met een andere vriend, een buurman, speelde ik golf daar. En eigenlijk had ik het wel naar mijn zin. Maar was het logisch om zo door te gaan? Op een goede dag, goede zondag, moest ik preken in Alkmaar. En ik had daar gepreekt en na de preek sprak een jonge Surinaamse man, die sprak mij aan en die had genoten van de preek. En we gingen zo verder in het gesprek en vertelde waar we mee bezig was. Hij zocht werk en nou, ik vertelde dat ik zonder werk was, zeg maar. En dat wij niet wisten wat we nu moesten doen. Moesten we daar blijven, moesten we vertrekken. Maar hoe of wat verder, daar hebben we het niet over gehad. En na dat gesprek gingen we met elkaar in gebed. Dat was heel mooi, hij pakte mijn handen vast. Hè? Een oude man, zijn handen vasthoudend, ging hij in gebed met mij en ik met hem. Maar hij bad op een gegeven moment van, Heer, wilt u ze terugbrengen waar ze vandaan komen en mag Nico daar het evangelie prediken? Nou, dat is een heel apart dat hij dat zei. Dus we waren klaar met het gebed. En hij zei van, nou Nico, ik weet niet wat er met me gebeurde, maar ik zei dat en dat. Ja, ik heb het ook gehoord. We hadden het niet over gehad, teruggaan naar Lelystad of wat dan ook. Nee, hij kwam met dat gebed. Een aantal weken later, het zei ons wel wat. Wat zegt God hier wat? Hè? Een aantal weken later hadden we visite bij ons thuis en het was de voorgaand oudste van de Pinkstergemeente in Boskoop. En hadden we leuk contact mee en waren zo in gesprek met elkaar. En als afscheid gingen we eerst weer met elkaar bidden. En voordat ze weggingen dus. En we waren in gebed en klaar. En hij zegt tegen me van, nou Nico, ben jij bekend met visioenen en profetie? Ik zeg, ja, ben ik wel bekend mee. Hij zegt, nou, toen we in gebed waren, zag ik een huis met een rieten dak. Een soort boerderijachtige woning met een rieten dak. En daar waren blauwe bloemen voor. En dat had met jullie toekomst te maken. Dat had met jullie, waar jullie naartoe moeten gaan, te maken. Oké. Nou, die dingen hebben we opgeslagen in ons hoofd. Hè. Maria deed dat ook toen de engel tot haar sprak. Hè, onthield ze van wat er was gezegd. Nou, dat hadden wij ook van, nou, onthoud het. En ik moest in die periode moest ik ook nog wel eens preken in het Gooi. Nou ja, dan kwam je langs mooie huizen met rieten daken. Nou, Willemien, dat ziet er goed uit, hè? Ja. En, nou ja, dat was het in ieder geval niet. Uiteindelijk gingen we dan toch ook in Lelystad kijken. Keken in Almere natuurlijk, want Willemien werkt in Almere en Lelystad. En we hadden ons huis net verkocht. En toen zag Willemien, die zag een huis hier in Lelystad staan. Nou, laten we er maar gaan kijken. En we komen eraan staan voor dat huis. En achter ons, aan de andere kant van de weg, staat een huis met een rieten dak. Met blauwe bloemen ervoor. En, oh, nou goed. Nou, we gingen naar binnen met de makelaar en kijk zo eens naar die kop van Willemien en hoe zij keek in dat huis. Ik denk van, nou, ik moet een serieus bod gaan doen. We wonen er nu, tegenover een huis met een rieten dak, met blauwe bloemen ervoor in het voorjaar. En als ik vanuit mijn studeerkamer kijk, dat huis dat heeft een overhangende kap dus. Maar daardoor ja, breekt hij eigenlijk het zicht op de raam. En de raam is nou net een kruis, hij zit erin. Dus dat is een heel mooi gezicht vanuit mijn studeerkamer. Het spreken van God, hè, dat hebben wij toen ervaren, maar het spreken van God is het punt in de geschiedenis van Abraham. Trek weg uit je land, verlaat je familie, verlaat ook je naaste verwanten. De eerste keer dat Abraham dat te horen kreeg was in Ur. De tweede keer dat hij dat te horen krijgt is in Garan. Garan was nog steeds Mesopotamië, hè, dat twee stromenland zoals het ook wel wordt genoemd. Dus nog steeds min of meer bekend grondgebied, vergelijkbare cultuur. Maar bovenal was het niet het beloofde land. Niet de plek waar God Abraham wilde hebben. Niet de plek die God op het oog had. Het land blijft onbenoemd. Ga naar het land dat ik je zal wijzen. Het woord Canaan was door God nog niet gebruikt. De schrijvers van de Bijbel gebruiken dat wel al, maar dat was nog niet bekend. Ga naar het land dat ik je zal wijzen. Pas later wordt het duidelijk dat het Canaan was. Maar het is geloof dat vasthoudt aan de belofte van God en bereid is het zichtbare heden op te geven en het onzichtbare, de onzichtbare toekomst te omarmen. Nog een keer. Het is geloof dat vasthoudt aan de belofte van God en bereid is het zichtbare heden op te geven en de onzichtbare toekomst te omarmen. De Heer, en er staat daar Yahweh, hè? De God die zegt, ik ben erbij, ik ben bij jou. De Heer sprak tot Abraham. Waarschijnlijk in de vorm van de oud-testamentische engel van de Heer. Zoals bij het bezoek van die drie engelen, als je het verhaal kent van Abraham. Die zit op een gegeven moment voor zijn tent. En dan komen de drie engelen langs. Hij denkt dat er gewoon drie personen zijn. En nodigt ze uit. En geeft ze een maaltijd. En dan gaan er twee weg. En op dat moment wordt het denk ik duidelijk voor Abraham. Hey, dit is meer dan gewoon bezoekers. Die ene engel blijft. En die ene engel spreekt verder met hem. De engel van God. De oud-testamentische vorm van Jezus Christus. God sprak. Abraham moest totaal op de leiding van God vertrouwen. En daar gaan waar God hem stuurde. Pas in Genesis 12 vers 7, als Abraham bij Sichem, het huidige Nablus, is, dan staat er het volgende. Maar de Heer verscheen aan Abraham en zei, ik zal dit land aan jouw nakomelingen geven. Toen bouwde Abraham op die plaats een altaar voor de Heer die aan hem verschenen was. Pas dan weet Abraham het, na een hele lange reis. Er zijn hier een aantal uitdagingen. Ten eerste, laten wij God spreken en luisteren we naar hem. De tweede is, hoe nemen wij onze beslissingen? Gaan we dat doen naar wat God van ons vraagt? Als dat duidelijk is, of hebben we een eigen plan? En de derde is, als we gaan waar God ons naartoe leidt, hoe zijn we daar dan aanwezig op die plek? Want in zijn vertrouwen op de leiding van God zal Abraham, waar hij ook is, een bron van zegen zijn. Dat is een belofte van God. Je zal dat zijn. En hij is dat ook geworden. Uiteindelijk als vader van alle gelovigen. Maar hoe Abraham een bron van zegen voor anderen wordt, staat eigenlijk in vers 3 van hoofdstuk 12 van Genesis 12, zeg maar. Ik zal zegenen, wie jou bespot zal ik vervloeken. Alle volken op aarde zullen wensen gezegend te worden als jij. Dus je woont straks in een omgeving, Abraham. Je zult daar mensen ontmoeten en als die jou zegenen, als die een zegen voor jou zijn, dan zal ik hen zegenen. Maar er is ook een veel verdere blik. Alle volken op aarde zullen gezegend worden door jou heen. Uiteindelijk zie je daarin de belofte van Christus ook terug, dat hij eens zal komen. Vaak wordt deze tekst ook gebruikt van, nou ja, dus moeten we het volk Israël zegenen? Nou, dat kan, dat zijn de natuurlijke nakomelingen. Maar de geestelijke nakomelingen, elkaar zegenen als christenen, is ook een zegen ontvangen van God. Die belofte is er. Vanwege het loslaten van alle natuurlijke banden gaf God Abraham een ongelooflijk grote belofte. En dat zou ons als christenen moeten aanspreken, toch? Gehoorzaamheid is het startpunt voor de zegen. Abraham ging uit Garan weg zoals de Heer hem had opgedragen, staat er. Het is een heel simpel zinnetje met een enorme impact. Hij ging gewoon, ook al was hij 75, ook al moest hij, hoewel hij een deel van de familie meenam, een ander deel van de familie achterlaten, plus vrienden, plus kennissen, ook al was hij op dat moment de bestemming totaal niet bekend, hij moest gaan, hij was gehoorzaam op dat moment. Hoe zit het met ons die in Jezus Christus geloven? Jezus zegt het volgende in Matteüs 19 vers 29. Ieder die broers of zusters, vader, moeder of kinderen, akkers of huizen heeft achtergelaten omwille van mijn naam, daar gaat het om, hè, omwille van Jezus naam, zal het honderdvoudige ontvangen en deel krijgen aan het eeuwige leven. Het honderdvoudige, dat klinkt voor mij heel erg veel. En als ik naar mezelf kijk, zeg maar, in de situatie waarin ik vrienden heb achtergelaten in Boskoop, Waddinxveen, denk ik, nou, dan zou ik er nog heel wat terug moeten krijgen. Zie je dat al gebeuren? Nou, nee, eigenlijk niet. Tegenovergestelde zie je haast gebeuren. Hoe werkt dat in je leven? En sta jij open voor datgene wat God tegen je zegt, dat hij zegt van ga, verlaat deze situatie en ga een nieuwe situatie in. En ik bedoel niet allemaal dat je allemaal moet gaan verhuizen, maar wat is jouw situatie? Wat is jouw veiligheid? En hoe ga je daarmee om? En moet je daar op een andere manier naar gaan kijken? Weet je, soms snap je niet hoe God leidt, wat je moet verwachten. Maar dat gold ook voor Abraham. Hij ging naar het beloofde land, een land vloeiende van melk en honing. Hè, zo wordt het ook omschreven in de Bijbel, een land van voorspoed. Een prima land. Maar hij krijgt daar te maken met tegenslagen als een hongersnood. Hij moet het land verlaten, gaat naar Egypte, komt later weer terug. Hij heeft te maken met oorlog in dat land. En krijgt het minste deel als hij met zijn neef Lot uit elkaar gaan, of gaat elkaar een beetje de ruimte te gunnen, zeg maar. Het zat niet allemaal mee. Het zat niet allemaal mee. Jullie hebben misschien wel gehoord van de welvaartsevangelie. Als je met die mensen spreekt, dat God je altijd zegent en je rijker wordt en weet ik wat allemaal, dan wordt vaak naar Abraham gewezen. Van, hij was rijk en had veel slaven, slavinnen, weet ik wat allemaal. Maar eigenlijk hoor je dan nooit het verhaal erbij van, maar hij moest verhuizen en nog een keer verhuizen en had tegenslagen en weet ik, dat hoor je allemaal niet erbij. En bovendien is het zo dat als je op één en dezelfde plek altijd blijft wonen, daar investeert, dan word je rijker als dat je steeds moet verhuizen. Dat is de normale gang van zaken. Dus Abraham, als hij echt puissant rijk had willen worden, had hij gewoon lekker in Ur moeten blijven bij zijn vrienden, bij al zijn contacten, al zijn zakelijke contacten. Want toen had hij al slaven en slavinnen, had hij alles al. Maar hij ging. Hij ging. En het zat niet altijd maar mee met hem. Maar wat doe je als je door God in een nieuwe situatie komt? Genesis 12, vers 7 en 8. Maar de Heer verscheen aan Abraham en zei, ik zal dit land aan jouw nakomelingen geven. Toen bouwde Abraham op die plaats een altaar voor de Heer die aan hem verschenen was. Daar vandaan trok hij naar het bergland dat oostelijk van Bethel ligt. En ergens ten oosten van Bethel en ten westen van Ai sloeg hij zijn tent op. Hij bouwde er een altaar voor de Heer en riep er zijn naam aan. Hij komt aan op een bepaalde plek en bouwt er een altaar. Dat altaar is om God te eren, maar ook om een dankoffer te brengen. God houdt zijn belofte. Ook al zijn er tegenslagen. Ook al heb je vragen als van wat doe ik hier eigenlijk? Waarom ben ik hier? En waarom zit het tegen? Abraham gaat niet van alles ondernemen als hij ergens komt. Gaat niet, wat organiseren. Het eerste wat hij doet is een altaar bouwen. Als hij dan bij Ai komt, dan bouwt hij weer een altaar. Weer neemt hij daar de tijd voor. Opnieuw een plek waar je een dankoffer kan brengen aan God. Wat doe jij in een nieuwe situatie? Als de omstandigheden om je heen veranderen. Of als jij zelf vanuit omstandigheden naar een nieuwe situatie gaat. Breng je dan dankoffers aan God? Willem en ik hebben gekozen om doelbewust God te danken in ons gebed voor de plek waar we wonen. Te bidden voor onze omgeving, de mensen die vlakbij ons wonen, te danken voor die plek. Gaat het allemaal perfect? Nee. Maar we danken God voor die plek. Dat is een bewuste keuze geweest. En wat doe jij in jouw leven, de plek waar jij bent? Dank je God voor die plek. Breng dankoffers aan God. Dank Jezus voor wat hij heeft gedaan en wat hij nog gaat doen. Misschien wil je helemaal niet onderweg gaan. Dat zou ook nog eens kunnen. Zie je tegen dergelijke situaties op, maar er is een goede kans dat je in je leven niet één keer, maar meerdere malen in een nieuwe situatie terecht kunt komen. Nou, zou het je werk zijn wat verandert of zo. Hoe ga jij dan aan de gang? Met andere woorden, hoe ga jij onderweg? Heeft God daar nog wat over te zeggen? En wat nu als het niet helemaal is, datgene niet helemaal is van wat je had verwacht? Op grond van Gods spreken gaat Abraham onderweg. En Terach, als verantwoordelijke in die maatschappij, neemt daarvoor een menselijke, nuchtere beslissing. Gods spreken en menselijk beslissen valt hier samen. Er is een mix. Maar het is geloof dat vasthoudt aan de belofte van God en bereid is het zichtbare, heden op te geven voor de onzichtbare toekomst en die te omarmen. Vanwege het loslaten van allerlei natuurlijke banden gaf God Abraham een ongelooflijk grote belofte van zegen. En dat zou ons als christenen moeten aanspreken. Wij die hebben gehoord van wat Jezus zei. Dat als we allerlei dingen achterlaten, naast ons neerleggen tot eer van Jezus. Hè? Niet zo van, nou, ik ben een aaso en ik doe dat wel eventjes. Nee, het is tot eer van Jezus. Om hem te kunnen volgen. Om zijn aanwijzingen te kunnen volgen. En misschien snap je soms niet hoe de dingen lopen. En zit het tegen. En loopt het niet allemaal zoals je had gehoopt. Maar dat gold ook voor Abraham. Maar breng dankoffers. De plek waar je bent. Breng dankoffers. Dank God. Als ik het kort samenvat. Dan zo wil ik zeggen. Wees gehoorzaam aan Gods stem in je leven. En wees dankbaar. Amen. Ik wil met jullie bidden. Vader God, ik wil u danken, Heer, voor uw geweldige liefde voor ons. Dat u in de Bijbel voorbeelden geeft als Abraham die onderweg gaat en naar uw stem luistert. En Heer, ik wil u bidden dat wij als persoon, maar ook als gemeente, Heer, want zo vorm je ook een bepaalde familie, dat wij naar uw stem luisteren. En dat wij daar gaan waar we de ervaring hebben van dit is wat God leidt. En al snappen we het niet en al vinden we het moeilijk, Heer, dan toch willen we u danken. Want we zijn op de plek waar u ons wil hebben. En Heer, misschien zien we niet precies wat nu de doorgang is, hoe we verder moeten in de situatie waarin we zitten in ons leven. Maar u weet ervan. En we zijn op de plek waar u ons wil hebben. Dank u voor die plek, Heer. Amen.